Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met Thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij.
Hoi. Ik werd vandaag weer herkend aan mijn stem.
Oh ja?
Ja.
Ja, wat, ja, neem ons even mee.
Nou ja, ik was net een collega toevallig vanuit jouw directie.
Oh.
Was ik even met iemand aan het praten.
Ja.
En er zat een andere collega, zat een heel eind verderop. En die had ook geen oogcontact of zo. En die begint ineens, mag ik jou misschien iets vragen? Ben jij van de podcast?
Ja,
nou, leuk.
Heel leuk. Dat is zeker leuk.
Ja.
Ja, zo wil je dan eigenlijk wel herkennen. Want mensen herkennen je niet aan je gezicht of wat dan ook. Maar wel vaak aan je stem. Wat een bekende stem.
Ja.
Dat is toch grappig.
Wel leuk.
Ja, zeker.
Ja, een handtekening uitgedeeld.
En, ja, precies. Even samen op de foto.
Ja, ook nog. Ja, een fotomomentje. Ja, ik sta nu op zijn socials, denk ik. Dus ja, superleuk.
Ja, nee, dat hebben we wel één keer eerder gehad. Dat was wel een beetje awkward, vind je niet? Dat was toen in het Rijksmuseum. Kun je dat nog eens herinneren? Dat we op de foto gingen.
Ja.
Met een luisteraar.
Ja.
Die dat leuk vond.
Dat weet ik nog, ja.
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 Ja, ja, heel leuk.
Dat gebeurt, wel eens.
Ja. Hey, maar laten we vooral met onze beide benen op de grond blijven.
Ja, we gaan weer terug met beide benen op de grond. Want daarna gingen wij samen naar de SG en de CDS. Om een mooie aflevering op te nemen.
Jazeker. We waren gevraagd om toch nog eventjes wat meer aandacht te geven aan het onderwerp. Wat zij op dit moment enorm aan het
pluggen zijn.
Juist.
Het moet sneller. Er moet meer samenhang. En we moeten één koers varen.
Hoppakee. Ja, we hebben het eigenlijk heel simpel. We hebben het over het soepel gereed voor hoofdtaak 1.
Ja.
Dat is een column die de SG... was het in juni volgens mij, hè?
Ja, in juni en een videoboodschap, hè? Niet alleen een column.
Nee, maar die videoboodschap was erin geïntegreerd.
Ja.
En daarin roepen ze natuurlijk op om vooral na te gaan denken over... wat is jouw rol? Wat is jouw taak straks in hoofdtaak 1? Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor de organisatie? En het is toch wel eens even goed om de beide heren eens te vragen.
Aan de tand te voelen. Ja, waar staan we? Juist. Maar moeten we nog heel even voor de mensen die misschien luisteren die net nieuws hebben bij de organisatie.
Over?
Wat zijn die hoofdtaken? Zullen we dat nog even vertellen?
Ja, zeker.
Nou, hoofdtaak 1 is het verdedigen van het eigen grondgebied en van onze bondgenoten.
Ja.
Dan is hoofdtaak 2 het beschermen en bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Dus dat is wat we bijvoorbeeld gingen doen in
Afghanistan.
Precies. Mali.
Ja, ja, wat we eigenlijk in de afgelopen jaren
wat op de voorgrond stond.
Ja, waar we eigenlijk voor ingericht zijn op dit moment.
Ja. En hoofdtaak 3 is het ondersteunen van de overheid bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Nationaal en internationaal.
Kijk. Hoppakee. Nou, dat doen we eigenlijk regelmatig, of niet?
Dat is dagelijks zo'n beetje.
Jawel, hè?
Ja. Heel veel. Ja. Ja, steunverleningen, bijstand, dat soort dingen. Hoofdtaak 1, daar gaan we het over hebben. Waar gaan we naartoe?
Ik denk, wat zitten we te verzinnen? Ja, nee. Precies. En ik ben ook wel benieuwd hoe zij ernaar kijken. Kijkend naar hoofdtaak 1, maar doen we dan die andere hoofdtaken helemaal niet meer? En hoe moeten we dat eigenlijk zien met die hoofdtaken?
Ja.
Kortom, genoeg vragen om daar eens even neer te leggen.
Meer dan genoeg.
Ik stel voor dat we even gaan luisteren.
Daar komen ze. Nou, we zitten vandaag voor de tweede keer met de SG en de CDS, Maarten Schuurink en generaal Onno Eygelsheim. Wat fijn dat we hier weer mogen zijn.
Ja, van harte welkom.
En ik merk nog wel een soortgelijke dynamiek als de vorige keer. Dat was natuurlijk ook een beetje nog de opstartfase, ook qua personages. Maar ik merk wel, ik zie de WD-40 nog steeds op tafel staan. En ik heb wel nog steeds het idee dat het samenwerken nog heel goed gaat.
Jawel hoor. Ja. We hebben elkaar nog niet de tent uitgevochten, maar je weet maar nooit of dat nog een keer
gebeurt. Nee, niet in gezelschap.
Nee. Nee, dat gaat prima.
Nou, leuk. Waar we het met name over gaan hebben is hoofdtaak 1. En de boodschap die we in juni eigenlijk al met alle defensiepersoneel hebben gekregen over het gereed zijn voor hoofdtaak 1. Het moet sneller. En dat iedereen erover na moet gaan denken wat ze zelf moeten doen. En wat dan hun rol en wat hun taak is. Ja, ik ga hem direct maar even neerleggen. Welke rol hebben de CDS en de SG in hoofdtaak 1?
Ja, voor mij is het misschien nog wel eenvoudiger dan voor Maarten. Alhoewel we daar ook wel over gesproken hebben, hoe we dat nou eigenlijk met elkaar zien. Kijk, als er uiteindelijk tegen een conflict aanloopt, dan komt de oorlogswet in werking. En dat betekent dat ik daarvoor al alle voorbereidingen moet hebben getroffen met de defensieonderdelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen er klaar voor is en er klaar voor staat. Maar ook gedurende het conflict zelf heb ik dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid om in Nederland de verdediging te verzorgen, maar ook host nation support te realiseren. Dus dat doe ik natuurlijk met de defensieonderdelen en met andere departementen. Maar ja, Maarten's rol wordt wat ingewikkelder. Maar we zijn ook wel erachter gekomen dat het daar niet alleen bij blijft. Omdat in bestuurlijk Nederland het natuurlijk gewoon doorgaat. Kijk, ik denk het grootste en belangrijkste doel is dat Nederland gewoon blijft functioneren. En daar hoort alles ook gewoon bij. Dus we denken soms dat alles ineens oorlog is en de raketten en bommen vallen hier neer en iedereen zit in de bunkers. Maar er gaat ook gewoon nog naar school gegaan worden. Het kabinet en het parlement loopt gewoon door.
Ja, de maatschappij houdt niet op te bestaan.
Nee, dus de SG blijft gewoon zijn rol vervullen zoals, zoals het is. Iets anders.
Ja, ik denk wel iets anders hoor. Dus net als iedereen in Nederland val ik onder het gezag van de CDS en minister van Defensie. Dat is wat de oorlogswet zegt. En de oorlogswet zegt ook met zoveel woorden dat het de voorkeur heeft dat de samenleving blijft functioneren zoals die draait. Maar wel naar aanwijzing van de minister van Defensie en de CDS. Dus ja, ook voor mijn rol zal gelden. Ja, zeg maar, de verhouding verandert, want Onno is calling the shots. En nu doen we dat voor een groot gedeelte gezamenlijk. Maar wat het voor mij betekent is dat ik natuurlijk nog steeds ervoor moet zorgen dat de andere departementen aangesloten blijven. Dat we de verbinding met het kabinet op een goede manier blijven maken. Dat ik mijn collega's in het overleg van de secretaris-generaal aansluit op wat we aan het doen zijn en wat zij te doen hebben. Want ja, Onno is ook maar één mens. Dus die heeft ook mensen nodig die dat dan vervolgens voor hem gaan doen. Dus zo eigenlijk. Hè? Ja, dus eigenlijk mijn eerste vraag aan Onno was, wat wil je eigenlijk dat ik ga doen? En toen zei hij nou ongeveer hetzelfde wat je nu doet.
Blijf vooral doen.
Ja.
Ja. Ja, maar dat klinkt nogal wat. Ik kan me heel goed voorstellen dat we verantwoordelijkheden hebben richting host nation support. Hè? Dat het in Nederland moet blijven draaien. Maar als natuurlijk de opmerking komt, dan treedt de oorlogswet in werking. En dan is de minister van Defensie ervan, samen met de commandant der strijdkrachten. Dat is nogal wat om dan ook in Nederland te gaan besturen
nou ja,
eigenlijk.
Ik hoop niet dat je er zo van geschrokken bent dat je ineens dit als huidige conclusie ziet. Maar nee, zo zit de wet wel in elkaar. Ja. Alleen waar Maarten en ik natuurlijk aan werken is dat zit er een geleidelijkheid in.
Ja.
Dus je moet eigenlijk in die oranje fase waarin we nu zitten kijken op welke manier je al mandaten kunt overbrengen. En de conclusie die we ook met onder meer de NCTV hebben getrokken naar aanleiding van de ronde bij de verschillende departementen, maar ook met het kabinet, is dat je de structuur in Nederland in stand moet houden. Want als je dat helemaal gaat veranderen, dan gaat het verkeerd. En ik moet ook niet willen als CDS dat ik iets over de veiligheidsregio's ga vinden. Die hebben een andere rol te vervullen. Ja. Die zullen een rol in beschermen burgerbevolking bijvoorbeeld krijgen. Maar je moet dat wel laten functioneren. Burgemeesters en de gouverneurs moet je gewoon laten draaien. Want anders dan krijgen we dat niet voor elkaar.
Nee.
Maar het belangrijke is wel dat we in dat nationaal plan al die verwevenheden en verantwoordelijkheden wel beter beschrijven.
Ja.
Ja. Nou, en ik denk ook, wat ik ook wel merk is dat bij ons intern, maar ook op andere departementen, de kennis over die oorlogswet, die is wel echt heel ver weggezakt.
Ja.
Ook niet zo gek. Gelukkig, zou je bijna kunnen
zeggen.
Ik heb
nooit reden toe gehad.
Maar het weer opwarmen van die kennis en uitleggen hoe dat eigenlijk werkt. En nou, we merken dat dat ook wel echt veel zin heeft.
Ja.
En nou ja, dat zie je bijvoorbeeld ook aan de ronde die we hebben gemaakt langs alle departementen. Hè. Dus de Onno en ook Wouter en Boots en Koen Davidsen zijn samen met de NCTV, Pieter-Jaap Oudersberg, bij alle bestuursraden van de departementen geweest.
Okay.
En ze hebben daar overal verteld, jongens, jullie moeten je gaan voorbereiden op een militair conflict. Wij doen dat, Defensie, op deze manier. De NCTV is verantwoordelijk voor de maatschappelijke weerbaarheid versterken. En dat betekent dat ze, nou ja, jij bent er bij een aantal bij geweest. Maar jij kan
kijk hebben naar bijvoorbeeld sociale zaken die ervoor moet zorgen dat de uitkeringen door blijven gaan. Ook als het financiële systeem onder druk komt te staan. Kijk naar verkeer en waterstaat die ervoor moet zorgen dat alle processen blijven doorlopen. De verkeersbruggen blijven verbeterd worden ook naar de toekomst toe. Dus dat bij elke nieuwe bouw van een brug of een spoorlijn of een andere infrastructuur direct wordt meegenomen welke zwaarte er overheen moet en hoeveel dan de transporten die we nodig hebben. Dat zijn hele praktische voorbeelden, maar het zit hem ook in onderwijs, waarbij men begrijpt dat je eigenlijk al vanaf jonge leeftijd kinderen mee moet geven wat het betekent om weerbaar te zijn of weerbaarder te worden. En dat vraagt iets dus voor het onderwijssysteem wat we op dit moment hebben. Hoe zorg je überhaupt voor dat onderwijs door blijft lopen op het moment dat het conflict gaande is?
EZK vond ik ook wel een mooi voorbeeld, hè, waar ze zich eigenlijk realiseerden dat ze hebben natuurlijk jarenlang een economie gebouwd op alles just in time hebben. Hè? Met de haven dichtbij en alle spullen hoeven er pas te zijn op het moment dat je ze nodig hebt. En als we dat perfect organiseren, zijn we super efficiënt.
Ja.
En toen kwamen wij daar binnen en zeiden, strategische voorraden graag. Hè? Dus niet meer just in time. Je moet je economie eigenlijk op andere fundamenten gaan bouwen. Volgens mij was Boudewijn daar geweest. Die zei achteraf, het was een beetje witjes om de neus.
We bleven even stil.
Dat is natuurlijk voor zo'n departement ook gewoon
een
fundamentele verandering.
Ja,
en dat is juist de term die we ook wel gebruiken bij die gesprekken. Ja. Dus dat ze moeten omdenken. We verwachten helemaal niet dat ze nu alles al tot in het seante detail uitwerken bij elke calamiteit die zij maar zich voor zich zien. Maar dat ze in algemene zin omdenken, zoals hier bij EZ. Ja, oh wacht even, ik moet dus misschien wel meer voorraden. Hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja.
Als mijn economie op die manier moet draaien. En, dus het gaat om die initiële gedachtegang. Eind dit jaar komen we dan met een brief waarin het wat staat beschreven zometeen. Wat betekent dat voor de verschillende departementen in Nederland om die weerbaarheid te verhogen? En dan komt volgend jaar het hoe, zodat elk departement weet op welke manier dat dan moet gaan gebeuren. En dat geldt natuurlijk voor ons net zo. Dus ook wij zijn ondertussen in de plannenmakerij ons nationaal plan aan het verfijnen. Ervoor zorgen dat we onze command-control-structuur op orde hebben. Dat hebben we ook allemaal niet. We gaan naar OHK, waar vandaag een mooi bericht op de NRC stond.
Ja, het operationeel hoofdkwartier.
Het operationeel hoofdkwartier inrichten. En waar Maarten ook heel erg op heeft gedrukt, ook voor dit departement, maar wij ook richting de defensieonderdelen. Wat gaat eigenlijk iedereen dan binnen zo'n staf van zo'n defensieonderdeel doen? En hoe zorgen we ervoor dat de DOSCO-burgermedewerkers gewoon kunnen blijven functioneren? Dat we daar ook de wet en de regelgeving en de kaders voor hebben gecreëerd. Dus op die manier zie je langzaam en zeker dat in onze organisatie dit allemaal nu wel een plek krijgt.
Ja, en het is ook als je kijkt zowel interdepartementaal als departementaal ook heel erg het bekendmaken met. Want als, wat ik hoor ook over die sessies, die weerbaarheidssessies die zijn geweest bij de departementen. En ik heb zelf bij voorbereidende sessies daarvan gezeten. Je gaat op een gegeven moment spreken over cascade-effecten. Ja, dingen die wij gaan doen, bijvoorbeeld als we het hebben over host nation support. Dat heeft een heel groot effect op wat dat betekent in Nederland. En andere departementen gaan daar op een bepaalde manier last van krijgen. En door ze bekend te maken met al die neveneffecten, alles wat er waar het op doordringt, en dan hun rol gaan zien. Maar ik denk dat we dat intern ook wel zien. Die burger die bij DOSCO werkt, die misschien bij Defensie is komen werken omdat een specifieke functie heel leuk was, maar wellicht nooit heeft nagedacht over wat voor soort organisatie dit is, die er ook aan de lat kan staan als het inderdaad misgaat met een militair conflict. Ja, dat is ook een hele mindsetverandering natuurlijk. Dus hoe gaan we daar nu? Want de boodschap in juni was denk ik heel duidelijk. We moeten hier echt met z'n allen over nagedenken. Er is een hele duidelijke opdracht verstrekt. Maar zien we al een andere mindset? Wat doen we daar nu actief mee om dat nu bij iedereen eigenlijk tussen de oren te krijgen?
Nou, ik vind wel. Ik denk dat de beweging erin zit. Wat je in de organisatie ziet is dat eigenlijk overal het gesprek gaat over wat is het gevolg van hoofdtaak 1 voor mijn werk. Of het nou is bij de leiderschapsdag van de KMAR waar ik was. Of dat het is bij DOSCO, bij bijeenkomsten die daar worden georganiseerd, waarin de verschillende eenheden aan elkaar vertellen wat ze aan het doen zijn. Of dat het is bij Commit, waar Jan Willem ook bezig is om de organisatie zo te draaien dat het gaat over een voorsprong in het gevecht. Hij leent een beetje de term van andere Jan Willem. Ik zie het op allerlei plekken gebeuren. Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Hè. Ook voor ons. Nou ja, dat is waarom Onno met het operationeel plan bezig is. En daar ook een flinke groep mensen op heeft gezet om dat te maken. Is echt heel complex. Uiteindelijk gaat het erom dat ik en jij en iedereen hier weet wat hij moet doen in zo'n situatie. En dat kost gewoon even tijd om dat echt goed te doordenken. En vervolgens moeten we nog vaststellen, oké, en als we dan weten wat iedereen gaat doen in zo'n conflict, of in de opmaat naar zo'n conflict, hebben we dan eigenlijk genoeg mensen? Oh, nou, misschien wel niet. Oké, welke bedrijven willen we dan aan ons koppelen die we op het moment dat zoiets zich voordoet erbij kunnen halen? Dus, nou ja, het kost tijd, denk ik. Wat ik in de organisatie wel merk, is dat het is het gespreksonderwerp van de dag. Hè, dus en overigens ook onder militairen die voor een deel ook denken, oh ja, dit is wel even andere koek dan jarenlang hoofdtaak 2 en op missie. Dit kan nu gebeuren. Hè, druk op de knop en we gaan. Ik vond toen ik bij Gert-Jan Kooi was in Oorschot, 13e. Is dat. Hè? Dus die moeten zo snel mogelijk naar Litouwen toe. Ja, die heeft dus zijn rugzak klaarstaan en zijn andere spullen. Want het moet op elk moment kan het gebeuren. Kijk, en dat zijn dan voorbeelden die ik ook probeer wat groter te maken. Ook op LinkedIn bijvoorbeeld. Hè, door mensen duidelijk te maken. Ja, zo concreet is het als je wil voorbereiden.
Ja, want we vragen natuurlijk inderdaad aan de burgermedewerkers, maar ook aan de burgers in onze omgeving om mee te denken. Wat is jouw taak? Wat is jouw rol? Wat ga je oppakken? Maar ik denk inderdaad ook dat het voor militairen zelf ook een omschakeling is. Ook een andere mindset is die je in moet gaan. Als je natuurlijk Defensie inderdaad binnengekomen bent 20 jaar geleden, was het echt een hele andere
belevenis. Nee, dat klopt. Ik denk in de gesprekken die we voeren met de mannen en vrouwen van de krijgsmacht zie je wel dat inderdaad er ook wel tegen mij gezegd wordt, oh wacht even, ik ben eigenlijk deze organisatie een aantal jaren geleden binnengekomen omdat ik dacht dat we vredesoperaties gingen doen. Ja. Of dat we op een heel andere manier ondersteuning leverden dan wat we eigenlijk nu moeten op het moment dat je in een conflict terechtkomt. Dus je hebt, ontegenzeggelijk is het waar, dat ook daar de mindset moet veranderen. Maar dat gaat wel geleidelijk en ik zeg niet dat het vanzelf gaat, maar door zoveel nadruk op te leggen wat het betekent voor hen op het moment dat het hoofdtaak 1 of het conflict daadwerkelijk gaande is, we gaan toch in die hoofden wel draaien en de defensieonderdelen zelf besteden er heel veel tijd aan. Nou ja, er moeten ook concreet gewoon plannen worden gemaakt om uiteindelijk het gevecht goed te kunnen voeren. Daar moeten middelen voor worden aangeschaft. Ja. En iedereen zit wat dat betreft wel in die modus. Maar het gaat niet vanzelf inderdaad. Maar onze opleiders beseffen nu dat ze versneld moeten opleiden om meer mensen naar de organisatie te kunnen halen en de eenheden sneller te kunnen vullen. Er wordt nagedacht over hoe doen we dat op het moment dat we moeten mobiliseren. Dus dat, nou, langzaam en zeker zie je natuurlijk wel dat de meeste mensen wel ondertussen in de gaten hebben. Oké, hoofdtaak 1 betekent voorbereiden voor een conflict. En dat betekent ook voor mij als individu heel wat.
Ja. En je merkt ook dat, zeg maar, en dat dit is dus voor de infanterist, voor de matroos, maar ook voor de medewerker van de salarisadministratie of voor de chauffeur. Vanmorgen toevallig had ik nog met de chauffeurs erover. Die hebben dus hier een bijeenkomst gehad over wat betekent hoofdtak 1 eigenlijk voor ons werk. Blijven wij dan de ambtelijke en militaire top rijden en de bestuurlijke top? Of gaan wij wat anders doen? En waar rijden ze eigenlijk naartoe? Waar gaan ze eigenlijk zitten? Dus, en wat ik weer interessant vond was van het gesprekje wat ik had met Richard. Die zei, die stelde allerlei vragen waar ik nog niet over had nagedacht. Dus die zegt, denk jij dan dat je elke dag weer heen en weer naar huis gaat? Zo praktisch had ik er nog niet over nagedacht. Ik zei tegen hem, ik denk het niet.
Waar
rijd je dan eigenlijk naartoe?
Waar werk je eigenlijk dan?
Nou ja, en dat soort... Dus, dit is voor mij ook wel een beetje een teken dat het al best wel ver in onze organisatie in gesprek is. Ben ik heel positief over. Vind ik echt heel goed.
Ja, en dan dat andere grote project, de wet op de gereedstelling, is denk ik dan ook wel een hele mooie in dat hele traject als we het hierover hebben. Want wat doen we dan om als nooduitgeving allemaal nog, als daar nog geen sprake van is, we zitten ergens left of bang, we zitten ergens voordat het een artikel 5, voordat we in die hoofdtaak 1 volle bak dingen gaan doen. En hoe staat het daarmee?
Ja, nou, kijk, ik denk dat we nu al in die fase zitten. Dus wat wij vaker ook hebben gezegd, we zitten nu in fase oranje. Dus er is al sprake van laten we zeggen, cyberdreiging. En niet alleen dreiging, er wordt ook echt actie ondernomen. Dus dat is niet meer ver weg. En mijn constatering is nog steeds dat ons wettelijk kader niet in overeenstemming is met de situatie waarin we nu zitten. En dat betekent dat we nu aan die wet op de gereedstelling aan het typen zijn. Want zo praktisch is ook wetten maken. Dat is gewoon typen. En dat zijn we nu aan het doen. En dat richt zich eigenlijk op zeg maar even 4 domeinen. De eerste is ruimte om te trainen en te oefenen. De tweede is alles in het informatiedomein. Dus dat gaat over een grondslag om zelf persoonsgegevens te verwerven. Om zelf kazernes te beschermen en bewaken, dat soort dingen.
Ja, dus dat gaat eigenlijk over de AVG en waar we nu beperkingen zien.
Het gaat over het hele AVG en alles wat daarmee samenhangt. Wil ik straks nog wel even iets over zeggen. Want er gaan ook wel beelden in de krijgsmacht rond dat deze wet alles gaat oplossen. Dat is niet zo. Maar goed, dan hebben we inkoop. Is nog een belangrijk domein. En het 4e domein is personeel. Bijvoorbeeld rondom medische keuringen, waar we ons nu moeten houden aan wetgeving, waar ook andere keuringsinstanties zich aan moeten houden. En wij hebben eigenlijk behoefte aan wat meer flexibiliteit. En daarnaast gaan we een soort van generieke uitzonderingsmogelijkheid maken voor Defensie, omdat we niet alles kunnen voorzien. Dus we kunnen in die wet opnemen wat we nu kunnen voorzien, maar we weten nog niet wat we niet weten. Dus daar willen we eigenlijk een voorziening voor maken.
Een kapstokartikel.
Maar en dan met een proces erbij, wat natuurlijk aan de eisen voldoet van democratische legitimatie, vanzelfsprekend. Dus je hoort aan hoe precies ik erover praat, dat we zijn echt nu in de fase van het typen.
Ja, en we halen nog steeds een heleboel praktische voorbeelden uit de organisatie op. Hè. Dus ik zou ook graag iedereen willen oproepen, als die een voorbeeld heeft waarvan hij denkt, hey, hier loop ik tegen een wettelijk kader aan. Dat we dat ook nog steeds via met name de wasstraten die we decentraal, maar anders ook centraal. De wasstraat is eigenlijk, hey, ik heb een probleem, hoe kan ik dat juridisch oplossen? Of moet er een andere wet of regelgeving voor worden gemaakt? Nou, als het laatste het geval is, willen wij het graag weten. Dan kunnen we dat weer meenemen in die wet op de gereedstelling. Zodat we al die praktische, niet alles, maar de meeste praktische problemen wel kunnen gaan oplossen naar de toekomst toe.
Ja. En wat ook wel mooi is om te zeggen, is dat dit is ook voor dit kabinet en deze minister en staatssecretaris een heel belangrijke prioriteit. Dus in de defensienota wordt hier ook specifiek aandacht aan besteed. Maar dus wel belangrijk, deze wet gaat niet alles oplossen.
Nee. Is het doel van deze wet meer om ons wat meer bewegingsvrijheid te geven, om naar die gereedstelling te gaan, om in onze eigen grey zone te zitten?
Ja, hè? Voor een deel is dat waarom we die wet nodig hebben. Ja. In die periode waarin je nu zit, om dan alvast dingen te kunnen doen die nodig zijn om de krijgsmacht klaar te stomen voor het conflict. Ja, dat klopt.
Ja. Ja, dus een veelgenoemd voorbeeld is, je wil sensors kunnen neerzetten of met drones kunnen vliegen. En het kan zijn dat als je dat op een basis doet, dat je dan de mevrouw met de hond, de spreekwoordelijke mevrouw met de hond inmiddels, die langs het hek loopt, dat je die opsnift met beeld of met wat dan ook.
Ja.
Nou, dat is dus een persoonsgegeven. In de organisatie bestaat het idee dat dat niet mag. De vraag is of dat niet mag. Maar wat we in ieder geval nodig hebben, is een regime waarmee we vervolgens die persoonsgegevens ook weer wissen.
Ja.
Want dat je ze, het gaat er vooral om dat je op een goede manier omgaat met de persoonsgegevens die je krijgt. En die zijn niet bedoeld om die mevrouw eens even uit te checken. Die persoonsgegevens zijn bedoeld om te oefenen voor het geval dat het een militair zou zijn in een inzetgebied. Nou, zeg maar, daar moeten we meer ruimte voor zien te vinden. Nou, zo zijn er nog tig van dit type onderwerpen waar het over gaat. Maar zo praktisch moeten we het. We moeten het er zo praktisch over hebben, want anders bereiden we ons niet voor op inzet. Dat is eigenlijk de zorg die Onno en ik allebei hebben.
Ja.
Het wettelijk kader wat we nu hebben bereidt ons qua gereedstelling onvoldoende voor op inzet in hoofdstuk 1.
Ja.
Ja, en ondertussen werken we aan hoe gaan we om met reservisten. Welke wet en regelgeving moeten we daarvoor aanpassen, zodat ze eerder en makkelijker beschikbaar komen. Hoe gaan we om met de ATW? Dus ook die wetgeving zou je misschien moeten aanpassen op het moment dat je tegen een conflict aanloopt. Nou, dat zijn allemaal zaken die nog parallel hieraan ook lopen. Waar we ook overleg met de bonden nodig hebben. Dus we zitten nu ook over deze onderwerpen in de diepte ook met de bonden om de tafel. Hoe maak je de schaalbaarheid van je krijgsmacht mogelijk?
Ja.
Komen we steeds een stap verder.
Ja. Is onderdeel van die schaalbaarheid ook dat de burger die nu thuis zit ooit zijn briefje heeft ontvangen met zijn nummertje, maar niet hoeft op te komen, dat die opgeroepen wordt?
In het uiterste geval is dat ook een vorm van schaalbaarheid. We hebben, als het goed is, het zometeen voor elkaar dat je voldoende eigen personeel hebt en je hebt een reservistenbestand waarmee je de eerste opschaling kunt realiseren. Mm-hmm. Maar natuurlijk is het zo dat je ook eventueel moet kunnen mobiliseren. Daar zijn we totaal nog niet op ingericht. Dus daar hebben we echt nog een heleboel tijd voor nodig, wil je dat kunnen. Ik denk dat het belangrijker is dat je in overleg met de andere departementen, maar dus ook zometeen met de provincies en de gemeentes, bepaalde werkzaamheden weg kunt leggen bij de burgers die op dat moment niet zozeer vrij zijn, omdat ze niks anders te doen hebben, maar een andere taak te vervullen krijgen. Bijvoorbeeld het bewaken van een haven, of het bekijken of er sabotage plaatsvindt, of het ondersteunen bij ons op de kazernes om ervoor te zorgen dat de voeding gereed gezet wordt. Dus er zijn ook andere taken die burgers kunnen vervullen zonder dat ze het militair uniform aan overtrekken, maar die wel nodig zijn, omdat we die taken moeten loslaten op het moment dat wij uiteindelijk allemaal naar het Oostland gaan of op andere manieren worden ingezet als militairen.
Ja.
Dus daar zit denk ik de eerste stap in waarop je dat moet inrichten. Maar uiteindelijk moet je ook een organisatie kunnen hebben waarbij je met mobilisabele capaciteit omgaat. Ja. Nog wel een gesprek met de NAVO over, zal ik hier eerlijk zeggen.
Okay.
Omdat de NAVO daar niet heel duidelijk over is hoe ze dat ziet.
Okay.
Verwacht zij van ons een eenmalige inzet van de eenheden zoals we die aanbieden? Ergo, daarna zijn ze gesleten en is het gevecht voorbij.
Ja.
Of verwacht je eigenlijk van mij dat ik kan recupereren, zowel qua personeel als qua materiaal, waarbij de industrie een plek moet hebben en waarbij we dus mobilisabel moeten zijn. De NAVO is daar nog niet heel expliciet in geweest. Ik verwacht het tweede. Ik zou het gek vinden dat je na één keer ingezet zijn
en ja. Nou, dat is leuk.
Klaar bent.
Ja, bedankt.
Maar dat is het gesprek wat we nu voeren. Maar ja. we bereiden ons voor op dat tweede.
Ja. Ja. Nou, ik vind het heel interessant hoor. Vooral wanneer is het moment dat je omgaat. Hè? Wat betekent dat voor Nederland? Of kijken we niet meer naar Nederland en kijken we meer naar hoe de NAVO... Wanneer heeft de NAVO ons nodig? Wanneer bepaal je nu dat we overgaan naar mobilisatie? Of wanneer de oorlogswet in werking treedt?
Ja.
Of,
nou ja, daar zit natuurlijk tussen die twee zit een verbinding.
Ja.
Je zal nooit eerder mobiliseren dan dat het oorlog is. En dan heb je nog de vraag, wat voor oorlog hebben we het dan over? Is dat ver van ons weg of is dat hier? Dus dit zijn ook allemaal dingen die in het operationeel plan wat de mythische proporties...
De SG heeft hele mythische gedachten bij wat er allemaal in het operationeel plan komt. Maar goed, tijd moet ik nog doen aan verwachtingen met
ja, denk ik. Zeker. Inderdaad. maar daar zit een directe verbinding tussen, denk ik. Maar kijk, de focus nu moet zijn op betere vulling.
Ja.
Vragen over mobilisatie zijn ook echt van belang en moeten we ook verder uitwerken. Maar het allerbelangrijkste is nu betere vulling. Behoud. Even simpel gezegd, mag geen militair naar buiten op dit moment. Maar er is wel beroepsvrijheid in dit land.
Ja.
Maar toch. En dat is wel mooi. Hè, vergeleken met de vorige keer dat we hier zaten. Toen hebben we het hier ook over gehad. Ja. We maakten ons hier ook een beetje zorgen over. En je ziet nu wel dat we de trend hebben gekeerd. Dus het lukt echt heel goed dit jaar.
Ja.
Om mensen aan te trekken. En dat doen we. Dat gaat echt met honderden dit jaar. Tegen de 2000.
We trekken duizenden aan, maar we groeien echt met inderdaad nu meer dan 2000, dus dat is goed.
Ja.
Helpt 10 jaar hier nou bij?
Wat zeg je?
Helpt 10 jaar daarbij?
Nou ja, dat wou ik net zeggen, als je 10 jaar er ook nog eens een keer bij betrekt. 10 jaar heeft nu nog niet zulke grote getallen natuurlijk, maar daar gaan we wel volgend jaar naartoe. Volgend jaar gaan we naar 1000. De defensieonderdelen hebben ook aangegeven dat ze verder door willen groeien en eigenlijk in een hoger tempo dan we misschien in eerste instantie dachten. Vanaf die jaar blijft minimaal 50%. En een groot deel wordt daarnaast nog eens een keer reservist. Dus die jaar werkt zeker heel goed.
Ja, de focus is natuurlijk dus heel erg op hoofdtaak 1. Maar we hebben er natuurlijk nog twee hoofdtaken.
Ja.
Die laten we nu volledig links liggen? Of,
Nee, zeker niet. Kijk, veiligheid is niet alleen de veiligheid van het bondgenootschap zoals we dat zien in hoofdtaak 1 en de NAVO. Net zoals de andere operatie die we nu draaien, of het nou in het Midden-Oosten is, in Irak, of het is in dit geval in de Balkan, of waar dan ook in de wereld, is dat nog steeds net zo belangrijk. En ik denk dat je die wereld ook niet helemaal gescheiden kan zien. Want als wij een hoofdtaak 1 conflict hebben, betekent het nog steeds waarschijnlijk dat je het Suezkanaal in de gaten moet houden. En dat je nog steeds in de gaten moet houden wat op dat Transoceaan gebeurt.
Misschien wel juist.
En misschien wel juist.
Ja. Dus, zeker.
Maar de missie zoals we die hebben gekend in het verleden en eigenlijk ons primaire element was, zullen ook niet verdwijnen. En dat wil ik ook niet, omdat je A, een rol te vervullen hebt in de wereld. Vrede, veiligheid ook op andere gebieden moet bewerkstelligen. En het ook gewoon goed is voor onze militairen om die ervaringen op te blijven doen.
Ja,
ja, precies. Ja. En ik denk ook dat we zien eigenlijk nu al dat het onderscheid tussen die hoofdtaken soms ook wel best wel moeilijk te maken is. Met name hoofdtaak 1 en 2, maar ook 1 en 3
ook.
Ja. Ja. 1 en 2, ja, wat was de reis van de tromp in de Rode Zee? Dat deel van hun reis.
Ja, ja. Is het 1, 2, 3 misschien wel.
Ja. En wat was de passage van de Taiwan Strait? Hoe kijken wij tegen Litouwen aan? De EFP daar. Ja, er zijn... Dus de, ja, er zijn...
Klopt.
Het is niet helemaal met een schaartje te knippen.
Nee, en het is natuurlijk een bedacht onderscheid. Hè? We hebben natuurlijk zelf dat ooit in een defensienota zo opgeschreven. Het is niet op basis van de grondwet. Hè? Het is eigenlijk een eigen gemaakte onderverdeling. En als je het dan hebt over de huidige staat van de wereld, dan ga je dus inderdaad nu, je hebt het over nationale veiligheid, internationale veiligheid, en dan gaat het een beetje zo door elkaar heen.
Ja. Maar ik denk dat dat niet zo erg is, eerlijk gezegd. Want het... Ik proef wel eens in de organisatie dat mensen behoefte hebben om een nieuwe discussie over die hoofdtaken te gaan voeren. Dat lijkt me echt een heel slecht idee in deze tijd. Want dan gaan we daar vooral met elkaar mee bezig. Ik denk dat we iets anders te doen hebben op dit moment.
Nou, en we hebben net een studie van Paul Schenne. Dan kun je natuurlijk elke studie daarover schrijven. Maar waar ook de conclusie is, ze zijn gewoon ruim genoeg beschreven om er goed mee uit de voeten te kunnen. En je moet gewoon beleidsopties onderkennen waarop je dan de rol en de inzet van de krijgsmacht voor bepaalt. En ze zijn gecomprimeerd. Hè. Sinds 9-11 zijn die werelden veel dichter in elkaar geschoven, zoals jij het zelf ook al zegt. En ja, de discussie is eigenlijk niet zo relevant. Want we hebben gewoon opdrachten te vervullen als krijgsmacht. Zolang je daar duidelijk in bent, ook naar je mensen toe, dan komen we er wel. Je zit in een strategische competitie, precies wie jij net bedoelt. Je stuurt je schip uit. Je gaat de Atlantische Oceaan op, of je gaat naar de Indo-Pacific, of je zet je eenheden ergens neer om daar een bepaalde oefening of training te doen. De Special Forces zitten op bepaalde gebieden in de wereld om daar invloed uit te kunnen oefenen. Dus dat is een continu gevecht in die 24-7 competitie waarin we terecht zijn gekomen. Dus ik ben ook niet zo van de school, we moeten nog maar eens een keer die dingen tegen het licht houden. Ik denk dat het prima zo is.
En je ziet het wel op meer vlakken. Ook bijvoorbeeld doordat hoofdtaak 1 dominanter wordt in het optreden, of mogelijk dominanter wordt in het optreden, in ieder geval voor in de voorbereiding, zie je ook dat gereedstelling en inzet eigenlijk steeds dichter bij elkaar komen. Hè? Waar je bij hoofdtaak 2... eenheden kon gereedstellen, goed uitrusten, helemaal klaar en op pad sturen. Ja, is dat nu anders? En ook hier weer is Litouwen denk ik een heel goed voorbeeld. Is dat nou gereedstelling of is het inzet? Het is in ieder geval bedoeld als afschrikking.
En daar speelt dat operationeel hoofdkwartier zo meteen ook een grotere rol in, die sowieso multidomein optreden moet kunnen handhaven of hanteren. Maar waarbij je eigenlijk kijkt naar welke strategische doelstellingen we als Nederland en als defensie als operationele doelstelling moeten halen in delen van de wereld. En daar moet je dan je activiteiten op plannen. En het OAK moet ze dan plannen en in eerste instantie in gang zetten. Op basis van hetgeen wat het kabinet, als het een inzet is, toestaat. Maar dat is wel de gedachte waarop het OAK zo meteen functioneert. Nu alleen maar een directie operaties, die heel veel werk verzet in hoofdtaak 2. Maar zometeen is die vervlechting van die hoofdtaken zodanig groot geworden, dat is die al. En je moet je voorbereiden op conflict, waar dat OAK natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Nou, dus zo brengen we denk ik alle dingen wel bij elkaar op dit moment.
Ja.
Maar we zijn nog niet klaar trouwens.
Nee,
hadden we dat al gezegd? We zijn nog niet klaar.
Nee, ik ervaar dat we er nog niet klaar voor zijn. Maar we zijn inderdaad heel goed bezig. Zo is ook net de Defensienota 24 natuurlijk uitgebracht. Wat gaat die ons helpen?
De nota helpt ons natuurlijk op meerdere fronten.
Ja.
We hebben allemaal kunnen horen dat er 2,4 miljard bijgekomen is. Dat daar... primair versterken we daar de krijgsmacht mee, eigenlijk in heel veel ondersteunende capaciteiten. Dus we investeren in voorraden, we investeren in de logistiek, we investeren in de combat support, combat service support. Maar we investeren ook in de gevechtskracht zelf. Door middel van het aanschaffen weer van een tankbataljon, door de luchtcapaciteit te versterken, maar ook door de maritieme capaciteit te versterken. Voor mij zijn dat eigenlijk maar kleine elementen. Ze zijn niet onbelangrijk, maar eigenlijk alles wat daaronder hangt is veel belangrijker. Zoals de drive voor innovatie en het versterken van onze industrie, die ervoor moet zorgen dat we uiteindelijk A, klaar zijn voor de toekomst, en B, eigenlijk een industrie hebben die continu met ons innoveert en kan produceren op het moment dat het conflict gaande is, of daarvoor uitlopend ons daarvoor gereed moet stellen. Dus ik heb natuurlijk gezien, nu de defensienota uit is gekomen, dat heel veel focus ging naar die gevechtscapaciteiten. Maar ik denk dat het meest belangrijke is dat er heel veel onder ligt, wat nog veel belangrijker was voor onze organisatie. Want dat hebben we in de laatste jaren heel erg veel weggesneden. Daarnaast zit ook een personeelscomponent erin, 10 jaar versterken. We gaan nog wat verder met de arbeidsvoorwaarden doen. Dus we hebben zowel eigenlijk het hele palet via dit bediend. En de laatste die ik er nog wel aan wil toevoegen is dat door die defensienota je ook laat zien hoe belangrijk Nederland uiteindelijk defensie vindt. En begrijpt dat het belangrijk is om voor die hoofdtaak 1 klaar te zijn.
Ja, dat is, ik denk dat dat is ook wel een punt wat we even moeten markeren. Want eigenlijk als je de stukken van Prinsjesdag tot je neemt, de begroting, miljoenennota, dan zie je eigenlijk dat op bijna alle terreinen wordt er bezuinigd. Misschien iets minder dan eerst was gedacht, omdat de economie iets meevalt. Hè, maar er wordt in defensie echt flink geïnvesteerd.
Ja.
Met ook boter bij de vis op het uitgangspunt van de 2% van het bruto nationaal product. Plus nog los van de 2% een versterking van de Koninklijke Marechaussee op het grenstoezicht. Dus ja, dit kabinet draagt de veiligheid en zeker ook defensie echt een warm hart toe. En ik moet zeggen dat dus ook onze de ervaring die we hebben gehad bij het opstellen van de defensienota, wat we by the way in een zomer hebben gedaan, met alle complimenten voor de mensen die daar zo hard aan hebben gewerkt. Echt knap werk. Maar zeker ook complimenten aan de minister en de staatssecretaris die de urgentie zo ervaren, net als wij hem ervaren. En daarom net fris aangetreden op het departement. Gijs had een beetje voorkennis, maar een andere verantwoordelijkheid.
Staatssecretaris.
Maar toch vers aangetreden.
Ja,
maar wel vers aangetreden als bewindspersonen. Hè, dat je dan in 2 maanden zo'n heel belangrijk richtinggevend document met ons wil produceren. Ja, ik vind dat
zegt
dat
echt
iets
goed.
Over hun urgentiebesef en bereidheid om zich te verbinden aan deze agenda die we hebben.
Ja, nee, helemaal eens. En één punt waar we ook in de nota heel veel aandacht gaan schenken is weerbaarheid. Weerbaarheid van de samenleving. We hebben daar net al geschetst hoeveel werk we er ondertussen al in hebben verzet. Maar het heeft ook daar in de nota een prominente plek gekregen. Omdat we allemaal begrijpen dat we het niet alleen kunnen. We hebben dus met industrie, maar ook met partners zoals transportbedrijven, zoals havens, zoals de NS, maar ook met de samenleving zelf, die klus zullen moeten klaren. Dus daar gaat ook een groot deel van zometeen de effort in zitten om dat voor elkaar te boksen.
Ja, en hoe gaan we nu concreet die maatschappij, gewoon die burger op de hoek hier ergens, die misschien wel een voorlichtingsbijeenkomst heeft bijgewoond omdat er een munitiedepot in de buurt van zijn achtertuin gaat komen, of een megakazerne in het weiland van de lokale boer. Hoe gaan we die mensen meenemen hierin? En kunnen wij daar als militairen nog een rol in hebben, of als defensiemedewerkers?
Nou ja, kijk, op het ruimtedossier in brede zin hebben we natuurlijk nu de interactie eigenlijk in alle delen van Nederland. Hè? Dus waar de provincies worden aangedaan en de belangrijkste plekken waarvan wij denken dat er extra moet worden geïnvesteerd in vastgoed of in ruimte om daar die oefeningen te kunnen realiseren. Dus daar is het gesprek met de burger al gaan, maar het zijn meestal de burgers, de 600, 700 die daar wel kritiek op hebben of die graag ze willen laten voorlichten. En dat gaat breder. Jouw vraag gaat breder. Hè? Hoe trek je nou de rest van de bevolking erbij? Ze hebben gewoon zelf aangegeven dat ze een belangrijke bijdrage willen leveren om het gesprek met hun eigen burgers aan te gaan, wat het voor hun nou exact betekent. En exact is altijd een beetje een moeilijk begrip. Want je kunt natuurlijk beginnen met het survival pakket wat je thuis moet hebben liggen. Nou, dat is stap 1. Maar daar gaat het natuurlijk maar voor een klein deel over. Het gaat om dat je als samenleving weerbaar bent. En dat je gewend bent aan het feit dat er misschien een keer de stroom er niet is. Of dat er geen water is. En hoe vang je dat dan op? En hoe ga je met elkaar om? En dat gesprek willen ze heel graag lokaal aangaan. Ja. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. En in praktische zin hebben we de veiligheidsregio's. De directeur van NSTV en ik zijn 2 weken geleden bij alle voorzitters van de veiligheidsregio's geweest. Om met hen te praten over welke rol we voor hun zien. En die zitten dus specifiek in bescherming burgerbevolking. Moeten we andere termen voor vinden. Die hebben we nog niet bedacht. Maar dat gaat ook heel praktisch worden. Want dan gaan burgers zich op een gegeven moment een soort van aanmelden. Van oké, ik zou wel op het moment dat het conflict is deze rol willen vervullen. Dus ik ga een waterput slaan. Of ik ga helpen om in de buurt, omdat de politie heel andere dingen aan doet. Dus ga ik gewoon een route lopen om te kijken of er geen inbraken zijn. Nou, ik chargeer het ongetwijfeld een beetje. Ja. Maar dat is wel waardoor ze zich praktisch verbonden gaan voelen met hoofdtaak 1 en een conflict.
Ja. Ja, en de bedoeling van zowel de minister van Justitie en Veiligheid als van de minister van Defensie is om in het najaar hier ook een flinke duw tegenaan te gaan geven. Dus met een publiekscampagne. Hoe die er precies uit zal zien, dat weten we ook echt nog niet. Maar nou, dat zal zeker de elementen in zich hebben waar Onno ook net over heeft.
Ja. Maar daar is ook wel een ander link naar andere crisistypes natuurlijk. Hè? Want als wij bijvoorbeeld uit die overlap tussen hoofdtaak 1 en 3 natuurlijk ook weer. Ja. Dat als wij heel druk zijn in hoofdtaak 1, waar wij nu heel veel steunverlening leveren. Dan zou het wel heel mooi zijn. Er is een overstroming. Dan moeten mensen uit een gebied geëvacueerd worden of zandzakken gelegd. Dat je daar burgers makkelijk voor kan mobiliseren.
Zeker. Ja. Ja, er moet toch een aannemer zijn die een Chinook wil kopen om...
Dat zou wel ideaal zijn. Ja, precies. Er heeft wel firebucket operaties, ja. Civiel.
Ja. Om ervoor te zorgen dat de brug niet op gaat. Ja, nee, ja. Ja.
Maar jij zei net, je zei nog wat anders. Wat kunnen wij, ja. Wat kan elke defensiemedewerker hier aan doen? En dat vind ik ook nog wel, vind ik echt een belangrijk punt. Kijk, mensen kijken naar ons als je bij Defensie werkt. Zij zullen het weten. En ik denk dat we ons bewust moeten zijn van die rol, dat we die rol hebben. En dat betekent dus dat in wat wij zelf kunnen doen is om ons heen, op de voetbalclub, bij je vrienden, in je familie, dat je het verhaal over de dreiging in de wereld op een rustige manier vertelt en aangeeft wat het handelingsperspectief is wat daarbij hoort. Dat vinden mensen niet leuk om te horen. En worden daar soms ook wel een beetje narrig of ongedurig van. Of maar jij werkt bij Defensie, dus jij bent natuurlijk van oorlog. Dus mijn ervaring is in ieder geval dat het toch helpt om het mensen te vertellen, omdat ze van hoe meer stemmen mensen het horen, of het nou Onno is op tv, of de minister van Defensie, of Rob Bauer, of nou, vul maar in. Het helpt ook als dan iemand in hun directe nabijheid zegt, nou, ik zie dat eigenlijk ook zo. En ik doe er dit en dat aan. En dat is dan niet alleen maar ik stel me gereed voor hoofdtaak 1, maar ook wat doe je er thuis aan? Als ik ik ben regelmatig op pad om naar woningbouwcorporaties of naar zorginstellingen of naar van die bijeenkomsten waar allemaal bestuurders bij elkaar komen. Dat doe ik omdat ik daar eigenlijk ook aan hen steeds de vraag wil stellen. Eigenlijk 3 vragen. 1. Wat doe je thuis? Hoe heb je het erover? 2. Heb je je organisatie eigenlijk een beetje redundant ingericht? Hè? Dus kan je doorfunctioneren als je geen stroom hebt, et cetera, et cetera. En 3. Wat doe je eigenlijk voor de samenleving? Nou, die 3 vragen. Ik merk dat mensen, die vinden mensen wel confronterend. Maar ze gaan er allemaal over nadenken.
Ja,
en de brief van 10 jaar helpt er ook bij. Hè? Want dat betekent dat uiteindelijk aan de keukentafel thuis ook wordt gesproken over, goh, wat ga ik dan eigenlijk in het tussenjaar doen? En waarom doe ik het eigenlijk? Of dan doe ik het niet? Dus je brengt daarmee ook het gesprek gewoon weer naar binnen. Aan de keukentafel. Dus dat is één. En we merken ook dat als je bijvoorbeeld met... voor het verlof heb ik toch gesproken met een van de banken. En buiten het feit dat ze praktisch gezien hun kaders verruimen, waardoor ze kunnen gaan investeren in de defensieindustrie. Dat is gunstig. Leidde het er ook toe dat zij binnen hun eigen bank het gesprek op gang brachten van, hé, wat betekent het nou eigenlijk voor ons als dat conflict ontstaat? Sowieso zakelijk, maar ook privé. Wat betekent dat voor onze mensen en hoe moeten we ze daarop voorbereiden? En die hebben daarna sessies binnen hun bank gehouden met hun eigen personeel over, nou ja, dit is wat je zou kunnen doen. Dus die zijn zelf niet alleen vanuit bankperspectief, maar vanuit het persoonlijke perspectief gaan nadenken over Nou ja, hoe kunnen we dan in zo'n periode of in zo'n moment samen optrekken? Dus dat, nee, dus je ziet wel dat het effect heeft. En natuurlijk allemaal nog kleinschalig. Maar aan de andere kant toch ook wel overal in de samenleving op dit moment.
Ja, ja, je moet toch nadenken of je niet contant geld in huis wil hebben bijvoorbeeld. Ik heb het niet.
Nou, kijk, het bijzondere is, ik denk dat het wel verstandig is om contant geld thuis te hebben, eerlijk gezegd. Maar toch is het bijzonder als je kijkt naar Oekraïne, dat ze eigenlijk heel goed in staat zijn gebleken om toch nog steeds de pinautomaten te kunnen laten draaien. Nou, dan heb je contant geld, maar eigenlijk gewoon ook het hele systeem van betaling elektronisch nog kunnen laten functioneren. En uitkeringen ook nog door te kunnen laten gaan. Dus je ziet wel dat daar waar wij misschien in vreselijke dingen denken. Ja. En dat kan op zich geen kwaad, want dan bereid je op het ergste voor.
Ja,
maar in de praktijk je ook ziet dat we als samenlevingen in staat zijn om dit soort dingen wel gewoon door te laten gaan. Maar daarom is het belangrijk dat we dat gesprek voeren met die verschillende departementen en instanties. Omdat ze in het omdenken terechtkomen en denken, oh, laat ik in ieder geval nagedacht hebben over hoe zorg ik er nou voor dat het betalingsverkeer wel doorgaat. Als de waterleidingen ermee stoppen. Het voorbeeld wat in Oekraïne heel erg speelde was, het eerste waar mensen uiteindelijk tegenaan liepen was het feit dat ze niet meer naar het toilet konden. Omdat er geen water meer was. En dat is echt heel vervelend.
Ja.
Als je niet meer naar het toilet kan en je uiteindelijk je behoefte
snel,
buiten
naar.
Moet doen. Dan wordt het echt heel vervelend. Ja. Dus buiten het feit dat je brandstof in je auto moet hebben zodat je weg kunt rijden, was de tweede die ze tegen zeiden, zorg ervoor dat je altijd water hebt.
Ja.
En dus sla waterputten. Nou, dat is in Nederland vrij makkelijk. Dat scheelt. Maar ga waterputten slaan. Dan voldoe je misschien niet altijd aan de normen die je zou willen ten aanzien van de kwaliteit van het water. Maar je hebt wel water om dit soort dingen te doen. Nou, ja. Dat zijn praktische voorbeelden waar nu de samenleving mee bezig is.
Ja, ja, nou, eigenlijk zijn we nu weer bij mindset, hè?
Ja.
En ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijk element van klaar zijn voor een conflict. Gereedstelling, afschrikking daarmee. Hè? Want als wij als samenleving beter klaar zijn, en dat vraagt dus een andere mindset dan we nu hebben. Niet meer just in time, maar strategische voorraden. Niet meer denken dat altijd alles maar uit de kraan komt. Of het nou water of benzine of stroom of telecommunicatie is. Maar jezelf voorbereiden op een situatie dat niet zo is. Ja, dat is wat we nodig hebben om de afschrikking ook op orde te hebben, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Naast dat we met de defensienota de krijgsmacht versterken.
Ja, en dat niet alleen, het helpt, en dat proberen we eigenlijk ook wel naar buiten te brengen. Het helpt je als samenleving om ook voorbereid te zijn op andere crisis.
Ja.
Of het nou een humanitaire ramp is, of het is een overstroming, of het maakt niet uit wat.
ICT-storing
die zomaar ineens kan gebeuren, waarbij mensen toch, en terecht snap ik wel, kwaad worden dat ze niet op vakantie kunnen. Maar het zijn wel elementen die als we het goed doen, robuuster zometeen zitten in je samenleving en hier toch dat het tegen een strootje kunnen.
Ja, ja, wetende dat het misschien wel vaker voor gaat komen in de toekomst. En dan niet alleen omdat we zelf iets vergeten zijn te updaten of wat dan ook. Ja. Maar dat het gewoon ons wordt aangedaan, om maar zo te zeggen.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Nou, en die robuustheid brengen we ook via de defensienota in die organisatie om ervoor te zorgen dat je in ieder geval langer dan 2 dagen het gevecht kan blijven voeren. Dus vandaar de voorraden versterken en ook meer gevechtskracht leveren.
Ja, ja, is heel mooi. Wanneer zijn we er klaar voor? Wat hebben we dan bereikt?
Ja, weet je, mag ik daar wat over zeggen? En dan, jij moet natuurlijk zeggen wanneer we er klaar voor zijn. Maar misschien mag ik eerst nog even. Deze vraag wordt wel eens vaker gesteld, maar dan een andere vorm aan mij. En dan zeggen mensen tegen me: waarom heb je zo'n haast? En de reden dat ik haast heb in dat onszelf klaarmaken voor hoofdtaak 1 is dat het elk moment kan gebeuren.
Ja.
En dat als we nu niet ons stinkende best doen, elke dag maximaal, om er klaar voor te zijn, dat we dan slechter klaar zijn voor het conflict en dat er meer doden vallen.
Ja.
Dat is voor mij de motivatie om haast te maken. En ik vind dat dat voor de hele organisatie geldt, of moet gelden. We kunnen ons niet veroorloven om te blijven werken zoals we dat deden, met de regels zoals we het deden. We moeten sneller inkopen, ook zonder die wet. En dat zijn we ook aan het doen. We moeten sneller onszelf gereedstellen. We moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor dat conflict. We moeten weten wat iedereen gaat doen. Die inspanning, die is nodig.
Ja, dus ja. Eigenlijk deel van de antwoord dat ik wilde geven. Want je bent er eigenlijk nooit klaar voor, maar je moet er eigenlijk altijd klaar voor zijn. Dus je moet het doen met de middelen die je hebt. Als vanmorgen het gevecht uitbreekt, gaan we het gevecht in met de middelen die we hebben. En dat doen we over 5 jaar ook en dat doen we over 10 jaar ook. Het beste wat wij kunnen doen is ons zo goed mogelijk en zo snel mogelijk voorbereiden op dat conflict. Ja. En dat is wat we aan het doen zijn.
Ja. Ik denk dat we goed bezig zijn. Is er nog een...
Vinden wij nou ook.
Ja, nou, dat is
ook
helemaal.
Er zijn mensen die dat niet zo vinden, hoor. Maar wij doen ons best. Ja.
Nou, kunnen we dan misschien een andere podcast
doen. Nou, en wat ook wel mooi is, denk ik, om... Ik zei er net ook al iets over de andere departementen. Maar je ziet, denk ik, op steeds meer plekken in de samenleving ook dat mensen dit... scenario, zoals we het dan noemen, hè? Dat mensen dit scenario serieus gaan nemen. En dat stelt me ook wel gerust. Hè? Dus ik kom ook nog wel eens buiten Defensie, zoals heel veel andere mensen ook. Maar ik werk nog bij Tivoli Vredenburg bijvoorbeeld. Hè? Een organisatie waar popmuziek wordt gemaakt, vooral. Ook andere soorten muziek trouwens. Heel veel verschillende soorten muziek. En die zijn dus ook bezig met hun redundantieplannen. Die zijn aan het nadenken over wat doen wij eigenlijk in geval er zo'n crisis plaatsvindt. Op welke manier blijven we doorfunctioneren. Ik vind dat mooi om te zien. Hè? Dus het gaat nu echt wel de samenleving in.
Ja, nee, ik weet, Deborah wil heel graag wat zeggen. Maar ik zat over te twijfelen. Ik denk, we doen het wel in het nastukje. Maar ik denk, doe het nu toch nu. Wat ging over...
Je durft het toch.
Nee, want we hadden het over de CDS en de SG zijn heel goed bezig. Maar ja, ze zeggen dat nu zelf. En we maken wel een aparte podcast met de organisatie om dat daar ook te vragen. Maar ik kan er nog wel een van binnenuit zeggen. Ja, ik ga het gewoon doen. We kregen natuurlijk een nieuwe SG. Die ineens heel erg inhoudelijk zich met heel veel dingen... ging bemoeien en die ook dus naar haar top samen met de CDS zegt, het moet sneller. Terwijl bijvoorbeeld hier op departementen heel hard wordt gewerkt en er een traject is ingeslagen waar we jarenlang niet over na hebben gedacht. Andere departementen ook niet. In de regio, de veiligheidsregio's ook niet. Dus daar moest een hele grote omslag gebeuren en daar hebben we afgelopen 1,5 jaar gigantische stappen gezet. Wat denk ik echt heel goed is. Waardoor wij een beetje schrokken toen er ineens een hele actieve SG kwam. Ja, maar het moet sneller en we zijn er nog niet. En aan de ene kant denk je dan, ja, maar we moeten dit proces door. En we hebben al zoveel stappen gezet, wordt dat dan niet gezien? En aan de andere kant zie je ook dat het ons ook interdepartementaal heel erg geholpen heeft. Ja. Omdat we zagen de departementen al wel aangaan toen wij de scenariobespreking gingen doen. Sommigen bleven dan wat achter omdat die echt nog heel veel stappen te zetten hadden. En daar zie je nu ook echt gigantische sprongen voorwaarts. Wat denk ik ook is ontstaan omdat er dan een SG-overleg is waar iets is besproken. Omdat die hele weerbaarheidsronde bij de bestuursraden is geweest. En dan zie je dat het samen gaat werken. En volgens mij was dat ook een van de boodschappen in juni. Dat het een samenspel gaat worden.
Nee, dat klopt. En buiten het feit dat binnen de departementen is natuurlijk opgepakt door de SG's. En dan helpt het als je eigen SG daar natuurlijk ook het voortouwen neemt. Heb je ook in het departement een SG nodig die ook durft risico's te nemen en durft de stappen te zetten die we misschien 3-4 jaar geleden niet durfden. Of het nou op informatiedomein is, of het is soepel maken van je organisatie, maar daarmee ook accepteren dat niet altijd alles goed gaat. Hè? Op jouw bord staat hier ook, succes is not final, failure is not fatal. En dat koffert Churchill af in dit geval. Maar daar gaat het wel om. Je kunt zeggen dat je accepteert dat je fouten mag maken, maar het gaat erom dat je er ook naar handelt. En daar heb ik een SG voor nodig om als baas van het departement dat ook daadwerkelijk die backup te geven op het moment dat het gebeurt. Dus nou, dat helpt goed, dat gaat goed.
Ja.
Ja, dus kijk, ik heb er best wel over nagedacht van hoeveel druk ga ik erop zetten. Maar wat ik er net over zei, namelijk we hebben de plicht om dit te doen en dit moet snel, dat is hoe ik het voel. En voor mij is dat heel erg belangrijk als basis voor waarom zet ik er zoveel druk achter. En ik klap voor iedereen die mooie resultaten bereikt. En ik klap ook voor iedereen die resultaten probeert te bereiken, maar het niet is gelukt en ervan leert. Dus en ik zie dat in de organisatie gebeuren op allerlei plekken. Daar ben ik super positief over. En dat moet ook. We moeten voorwaarts.
Ja, en soms zijn mensen bang dat de SG op mijn stoel gaat zitten. Maar maak je geen zorgen, daar zorgen wij er wel voor. Ja. Zorgen wij er wel voor dat ik hem er even afduw. Maar soms is het ook lekker om samen op mijn stoeltje te zitten, hoor. Lekker warm ook.
Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, het is toch fijn dat je even kan sparren.
Maar kijk, tussen ons gaat dit vanzelf goed, hè. Maar wat daaronder ligt is een groot respect voor wat je kwaliteiten zijn. Hè? Dus ik weet, ik moet mij niet bemoeien met militaire dingen. En als ik me wel bemoei met militaire dingen, dan is het meestal zo dat ik aan Onno vraag, zeg Onno, ik heb het toch zo goed begrepen, hè? Want ik weet het natuurlijk ook echt niet. En andersom ken ik het Haagse en de Nederlandse samenleving en het openbaar bestuur heel erg goed. En dat is nou net op dit moment, wanneer hoofdtaak 1 zoveel prioriteit krijgt, een heel belangrijke kennis die je hier binnen het departement hebt. Dus nou ja, daar proberen we een beetje het evenwicht in te vinden.
En elkaar te versterken.
Ja, dat is heel goed. Ik had nog wel even een... nou, misschien is het wel een kritische vraag. Doe ik ook mijn kritische vraag van even in. Nee, dat valt er mee. We hebben natuurlijk nu de prioriteit leggen we op hoofdtaak 1. Dus alles om hoofdtaak 1... om ons gereed te stellen, klaar te zijn voor het conflict wat misschien morgen wel al start, we weten het niet. We zitten in fase oranje. Het vraagt van onze mindset, het vraagt een andere mindset van de burger, het vraagt een andere mindset van de militair. Maar is er dan ook nog wel een... kunnen we ook een keuze maken om dingen dan niet meer te doen? Is er bijvoorbeeld ruimte in een organisatie die zich focust op hoofdtaak 1 voor diversiteit en inclusie? Of arbo en milieu? Of zeggen we, nou, dat is dan nu even niet interessant. Hoe kijken we daarnaar?
Wat we natuurlijk doen is, wat is de relatie tot hetgeen wat je doet ten aanzien van hoofdtaak 1? Ja. En dan, als je daar geen goed antwoord op hebt, dan moet je zeggen, dan gaat dat even op de prioriteitenlijst naar achteren. Maar diversiteit en inclusie hebben net zoveel relatie tot hoofdtaak 1 als het bekopen van een tankbadhul.
Ja.
Want uiteindelijk, als we dat niet voor elkaar krijgen, heb je de hardmatige werkelijkheid of de harde werkelijkheid niet van de vulling. Klinkt flauw, maar diversiteit heb je gewoon nodig om gevuld te raken.
Ja.
En B, je team wordt, nou, dat hoef ik je niet te vertellen, maar het team wordt gewoon sterker door de diversiteit. Dus als die relatie heel scherp is, dan moet je daar gewoon energie en aandacht aan schenken. Maar er zijn ook elementen waar je inderdaad minder aandacht aan schenkt in je organisatie.
Ja, dat klopt. Ja, en bijvoorbeeld, hè, concreet, in onze grote IT-projecten, daar zeggen we ook met in alle scherpte, hoofdtaak 1 bepaalt of we dit gaan doen of niet.
Ja.
Dat bepaalt de prioritering. En dat betekent dat we bij Grit wel degelijk prioriteringskeuzes hebben gemaakt. Dat bij het programma van de KMAR, Grenade 29 geheten, daar zitten weet ik veel hoeveel IT-projecten onder. Daar is nu geprioriteerd op 4. Dat we in het programma HRIT, wat de vervanging van het hele HR-systeem inhield, dat we daar echt kijken, is het echt noodzakelijk? Want anders... zeggen wij, dan gebruiken we die capaciteit liever voor andere dingen die ons sneller greep maken voor hoofdtaak 1. Om redenen die we net hebben gezegd.
Ja.
Ja, dus wel degelijk betekent het dat we sommige dingen niet meer doen of later doen of anders doen. Dat zien we nu gebeuren. En wat misschien ook nog wel aardig is om te zeggen, we hebben bijvoorbeeld bij inkoop hebben we een aantal pilots in gang gezet die nu renderen. Waarbij dus mensen meer zelf kunnen bestellen. In plaats van dat het allemaal via de managers. Assortimentsmanagers moet.
Ja,
en daar zien we nu de eerste resultaten van. Hè? En dat scheelt gewoon tijd.
Ja.
Hè? Dus de controlsystematiek die we hadden. Wat meer buiten werking zetten. En volgens mij hebben we dat, volgens mij bij de marine hebben we het nu uitgeprobeerd. Dat wordt nu uitgerold naar de KMAR. En dat betekent dat je veel makkelijker bijvoorbeeld ICT-hulpmiddelen kan bestellen. Iets wat in andere organisaties al jarenlang zo is, hè?
Ja.
Maar hier niet kon vanwege de focus op bezuinigen elk dubbeltje omdraaien. Nou, ook dit zijn maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat je gewoon tijd vrij speelt.
Ja, bijvoorbeeld ten aanzien van vastgoed. Want daar zou je ook van kunnen zeggen, we gaan beginnen met het vastgoed wat voornamelijk voor hoofdtaak 1 bedoeld is. En dat is ook de hoogste prioriteit daarin. Maar soms moet je ook pragmatisch zijn. En zie je dat vanwege het feit dat je al regelgeving hebt of je hebt al de omgevingswet is al zodanig in place dat je daar al kunt gaan bouwen. Dan doe je dat natuurlijk ook praktisch gezien daar op dat moment. Maar de prioritering zit er wel, ook ten aanzien van vastgoed. In, nou, wat hebben we het eerste nodig om uiteindelijk de oorlog te kunnen winnen?
Ja.
Dus ja.
Ja, helemaal, ja, ik kreeg net al het teken. We hebben echt nog maar 5 minuten, want anders lopen we echt gierend uit de tijd. En ja, wij blijven hier natuurlijk de hele middag gewoon rustig staan. Nee, en dat kennen we voeren. Ja. Maar zijn er nog dingen die jullie heel graag nog even onder de aandacht willen brengen? Wat we mogelijk nog niet geraakt hebben?
Ja,
mag ik.
Kan je nog even nadenken? Ja, nou ja, misschien wel... ik wil eigenlijk gewoon mijn waardering uitspreken aan al die mensen die nu luisteren naar deze podcast. En ook al die andere mensen die niet luisteren naar de podcast. maar jullie hebben heel veel publiek, dus... nee, maar mijn waardering uitspreken, omdat het is nogal niet wat, hè, om in zo'n korte tijd, je had het er net over, om in zo'n korte tijd zo de manier waarop je gewend bent om te werken eigenlijk op anders te grondvesten. En ik zie dat dat gebeurt in de organisatie. En dat vind ik ook echt spreken voor de flexibiliteit en de wendbaarheid van dit ministerie. Hè. Mensen noemen dat wel eens de missiementaliteit. Ik zie dat, zeg maar, ik waardeer enorm dat die er is en hoe mensen daar hun schouders onder zetten. En ik denk dat dat ook de reden is dat we zien dat we daadwerkelijk aan het draaien zijn. En want daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien toch nog één feitje. We hadden het over personeel. Maar ook even nog de uitgaven per jaar. Dus vergis je niet, hè. We hadden in 2022 gaven we 10 miljard uit. Vervolgens gingen we naar 12 miljard. Vervolgens gingen we naar 15 miljard. En dit jaar koersen we op meer dan 19 miljard. Dat is echt heel veel. Die stijging is echt heel knap. Er zijn weinig organisaties die dat nadoen. En dan kan je zeggen, ja, makkelijk, moet je gewoon meer
bestellen,
spullen kopen.
Ja. Ja.
Maar het is iets meer dan dat. Ja. Hè, want we groeien dus ook in personeel. We groeien ook in concepten. We groeien ook in beeld van de wereld. En hoe we ons daartoe willen verhouden. We groeien in de verhouding met de NAVO. En dat zie je allemaal terug uiteindelijk in die bedragen ook. En we gaan doorgroeien naar 22, 23, 24 miljard. We zijn echt op de goede weg. En we hebben nog veel te doen.
Ja. Het is wel grappig dat we, want ik wilde eigenlijk ook het personeel met name bedanken. Dat we moeten zij het doen, hè? Maar daar zit er voor mij dan, na wat Maarten zegt, nog één ding aan gekoppeld. Hè? Dat is, hoe zorgen we ervoor dat we onszelf conceptueel continu blijven vernieuwen? Want dat is een verantwoordelijkheid die eigenlijk elke individu in de organisatie heeft. Zowel de soldaat als de matroos, als de vlieger, als nou, wie dan ook maar in deze organisatie. En die heeft dus A, te maken met het feit, mindset moet naar hoofdtaak 1. Maar B, moet hij ook nadenken over, hey, er komt technologie ter beschikking, of is er al. Ja. Hoe ga ik dat nou meenemen in het concept waarbij ik het beste, met zo min mogelijk mensen, maar zo snel mogelijk met de nieuwste technologie het gevecht kan voeren. Daar waar we in het verleden daar heel erg goed over konden nadenken en van alles en nog wat op papier zetten en allerlei concepten bedachten, maar nooit in de praktijk hoefde te brengen, want we hadden toch het geld niet, is dat nu wel serieus veranderd. Elk concept wat je nu bedenkt, kun je ook tot uitvoer brengen. En dat is eigenlijk wat ik hoop dat we de komende periode ook bij onze mensen weten te bewerkstelligen. En ik weet zeker dat ze dat kunnen.
Absoluut, helemaal mee eens. Ja, dan rest ons niets meer dan jullie te bedanken voor weer een mooie aflevering, al zeg ik het zelf.
Mogen we nog een keer komen?
Graag gedaan.
Ja, altijd.
Maar dan over een jaar waarschijnlijk.
Ja, dan gaan we de resultaten bekijken. Hoe ver we dan gekomen
zijn. Nou ja.
Ja. Ja, precies. En nu?
Nou, dat was weer leuk om weer in het aangebouw.
Op het plus.
Ja, in de echo-ruimte.
Ja, ja, ja.
Aan het mooie sta-bureau van de SG.
Ja.
Om eens eventjes volledig aan de tand te voelen over wat doen we nu. En we hebben wat lawaai.
Nou, hoor je dat of niet?
Ik hoor het wel, ja.
Ja, nou ja, misschien is het gezellig. Ja, dat heb je als je eenmaal op het plein zit.
En het is een beetje warm hier in het Haaggebouw.
Ja.
Is het bloedheet. Dus we hebben wel een raam open.
Ja.
Ik denk dat we het gewoon zo, lekker zo gaan laten.
Ja hoor.
Ja, maar... ja, fijn. Het was een lang gesprek. Ik denk dat we alles geraakt hebben waar we van tevoren ook maar enigszins aan gedacht hadden. Van, we moeten het hierover hebben, we moeten het daarover hebben.
Ja, absoluut. Ik denk dat we wel mooie onderwerpen hebben aangestipt. Ik denk ook wel, ik wil niet zeggen dat we volledig waren, want dat is natuurlijk altijd nog iets te bedenken.
Ja, er zijn altijd nog wel dingen.
Ja, die je nog wil hebben, maar zeker
maar
wel.
Dan is nu de belangrijke vraag. Deborah.
Ja, Annemarijn.
Wat is jouw rol in hoofdtaak 1?
Ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag ging komen. Ja. Maar ik heb er nog eerlijk gezegd geen klip-en-klaar antwoord
op. Nou ja, zeg.
Ja, nee. Ik werk nu op dit moment bij de hoofddirectie Finance and Control in Den Haag. Ja. En met name dan zeggen ze, oh, ben je van het geld? Nee, ik heb wel vaak uitgelegd. Ik ben niet van het geld.
Management informatie.
Juist. Hè, we doen dus een beetje wij doen eigenlijk de verantwoording van...
Wat we doen met het geld.
Wat we doen met het geld. Ja. En ook wat de plannen zijn en hoe we ervoor staan.
Super belangrijk.
Juist, dat is wat waar wij onze focus op hebben. En ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat nog nodig is straks. Op het moment dat we daadwerkelijk ingezet zijn in het kader van hoofdtaak 1 of...
We moeten misschien ook wel verantwoording afleggen. Dan gaat ook de rekenkamer vragen van... nou, hebben jullie eigenlijk wel de goede dingen gedaan in hoofdtaak 1? In
ja, maar dat 5? Is dan... Dat dacht ik ook. Ik denk, maar dat is vaak achteraf.
Dat is achteraf. Moet je toch wel tijdens op een goede manier dat beschrijven. Anders kan je achteraf ook niks meer controleren.
Toch? Ja, zeker. Maar we zijn er ook als afdeling, of eigenlijk de hele HDFC, is er ook heel druk mee bezig om te kijken welke processen zijn nu primair. Ja. Wat kunnen we laten gaan? Waar leggen we de prioriteiten in?
En misschien wordt ze dan wel teruggehaald door de landmacht.
Dat kan ik me ook voorstellen. Ik heb natuurlijk een IT-achtergrond.
Ja, dan krijg je gewoon een eenheid, een IT-eenheid onder je. En dan ga je met jouw club hackdingen doen. Of
ja,
zo.
Ja, zou
dat is het enige wat ik nu kan bedenken.
Ja,
ook,
ja,
echt, hè?
Ja, maar dan zou
zorgen
je
dat aan de systemen werken.
Ja, maar misschien moeten we het wel nog breder kijken. En dan hoef je het niet eens te koppelen aan je vakgebied. Maar meer aan de ervaring die je hebt.
Ja, gewoon
of aan de rang die je hebt.
Geven.
En je bent officier en je moet gewoon leiding geven aan een groep mensen. Die een bepaald
groep. Dan ga je misschien wel host nation support steunen met je eenheid.
Nou ja, precies. Precies. Weet je, dus ik denk dat het alle kanten op gaat. Ik hoop persoonlijk natuurlijk dat ik opgepakt word door de landmacht. En dat ik daar... ingezet wordt, dan wel opgepakt wordt door het operationeel hoofdkwartier van Defensie om inderdaad zo'n taak uit te voeren. Ik denk dat ik me dan als militair gezien wat meer van meerwaarde vind dan dat ik hier
op
het ministerie moet ondersteunen in de verantwoording die we dan eventueel na zoveel jaar oorlog voeren misschien moeten overhandigen.
Ja,
of zo,
dat is
wel.
Misschien het verschil ook tussen een militaire collega en een burgermedewerker.
Ja, ja. Maar ik heb eerlijk gezegd echt geen idee.
Nee.
Eigenlijk nog. En jij dan? Wat is jouw rol?
Nou ja, ik denk dat ik een rol zie om dan bij het OHK te gaan zitten voor die... civiel-militaire samenwerking. Als ik vanuit mijn huidige functie kijk, hè, bij nationale veiligheid.
Ja.
Wij zitten maximaal in die interdepartementale samenwerking en richting de veiligheidsregio's. Dus allemaal civiel-militair. Dus ik denk dat er dan vanuit beleidsmatig perspectief dat daar dan een mooie rol zou zijn om dan in het OHK te zitten. En dan operationeel eigenlijk het werk te doen waar ik nu ook van ben.
Ja, precies. Dan dat je eigenlijk de vertaalslag maakt van het beleid wat je nu schrijft. En met name vanuit de connecties die je hebt, zeg maar, opgedaan daar de samenwerking.
Zorgen dat eigenlijk ambtelijk, op ambtelijk niveau, dat die samenwerking met die andere partijen loopt. Dat we van elkaar krijgen wat we van elkaar nodig hebben.
Ja, precies.
Dat soort dingen.
Ja.
Ja, dat denk ik.
Ja, nou ja, wel mooi hoor.
Ja.
Ja. Leuk.
Ja.
Ja.
Maar goed, als militair wissel je toch iedere paar jaar van functie. En dan wordt onze rol in hoofdtaak 1 wordt misschien dan iedere paar jaar ook weer anders.
Ja, nou ja, ik weet ook niet. Dat vind ik ook wel een hele mooie interessante. Want gaan we inderdaad nog van functie wisselen? Is dat überhaupt
dan
nog wel een ding?
Gewoon,
ja, of word je dan gewoon ingezet en we zien wel wanneer je wat anders gaat doen? Of de sneuvelen mensen. Je moet misschien invallen voor mensen.
Maar Deborah.
Echt, de wereld zit op zijn kop.
Nee, maar daar zitten dan zoveel meer dingen nog aan. We hebben allebei ook een militaire... echtgenoot.
Ja.
Wat gebeurt er dan met onze kinderen?
Ja, er worden militaire kinderen.
Maar goed, wij worden dus als gezin word je ingezet.
Ja.
Maar die kinderen die moeten ook gewoon eten.
Ja.
En gewoon
precies.
Een volwassene in de buurt hebben. Af en toe.
Ja, nou moet ik toch even kijken. Ja, toch even een plan meenemen naar huis. Maar dat vond ik dus wel ook. Wat de SG natuurlijk ook heel duidelijk aangaf. Hè, dat hij natuurlijk die drie vragen altijd neerlegt. Ja. Hè, waarbij de eerste natuurlijk is. Wat doe jij? Wat heb je thuis geregeld?
Ja.
Vind ik wel een hele goeie.
Ja. Maar ook dus. Dit is wel zo'n net als dat je zegt heel makkelijk. Hè, we gaan schaalbaarheid en reservisten.
Ja.
Maar dat zijn soms ook reservisten. Die ook in een crisisstructuur in hun reguliere baan zitten.
Ja.
Dus dat zijn allemaal van die
daar kun je dan geen beroepen doen.
Extra effecten zeg maar.
Ja.
Dat wij dan maximaal gewoon 24/7 dan aan het werk gaan. Ja, en dat zal bij meer mensen zo zijn die in dit soort beroepen zitten. Hoe ga je dat dan thuis fixen?
Ja.
En dat is nu al een uitdaging. Maar goed, dat is gewoon meestal Ja, prima, doen we er wel uit. Dat is gewoon dagelijks je ding.
Je ding dagelijks.
Mag ik niet zeggen, hè? Dagelijks. Mag niet van Gilbert. Maar mooi, hè? Dat is al ingeslagen gewoon.
Ja, gaat er nooit meer uit.
Dat gaat er nooit meer uit.
Net zoals aanlopen.
Ja,
fiets loopt aan.
Fiets loopt aan. Help me even.
Nou, dat we dagelijks ben je bezig met het plooien van je gezin en dat soort dingen.
Ja, dan werk je een keer thuis, want ik prima. Maar als het echt heet van de strijd.
Nou, dan ga je niet even thuis. Ik ga vandaag thuis werken. Ik ben niet aan het front. Ja. Gaat niet worden.
Ik neem even een dagje vrij hoor.
Even,
het zit me, het is net even te veel.
Even te druk nu.
Ja.
Nee.
Dat maar, kan wel niet, hè?
Nee, precies. Maar ik vind wel.
Ik ga nu eerst op vakantie.
Ja, ja. Maar weet je, dat zijn wel. Dat vraagt dus nog wel wat van onze mindset.
Ja.
Daar moeten we nog wel mee aan de bak.
Zeker.
Ja. Heel interessant.
Ja.
Heel benieuwd.
Misschien is dit ook nog wel leuk om nog een keer met iemand die hier weer dieper in zit, om eens verder over te filosoferen.
Ja.
En sowieso hebben we op dit thema en dingen die hier aan raken best nog wel wat onderwerpen waar we nog aflevering over willen maken.
Ja.
Dus dit gaat nog wel in verschillende vormen nog wel een beetje terugkomen hier en daar.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het is een hot topic. Ik merk ook aan onszelf dat we ermee bezig zijn. Maar. Ja.
En dat komt natuurlijk omdat we leven in een turbulenter, grimmiger wereld. Die langs drie assen fragmenteert.
Ja, precies. En dat even zonder context. Hop.
Ja, even, ja, dat is de leestip van deze aflevering.
Oh, ja?
Dat is het nieuwe... Ja, hoe moet ik dat zeggen?
Wat heb je daar?
Ja, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR.
Oh, ja.
En dat is een meest recente rapport. Nederland in een fragmenterende wereldorde.
Oh, kijk.
Nou, dat is een tip. Ja, en al lees je alleen de samenvatting. Daar staan al dit soort hele mooie zinsneden in. Nee, maar super interessant. En dit zit ook helemaal op die weerbaarheid en klaar zijn voor. En hoe de dreiging, hoe we die zien. En dat we daar niet te makkelijk over na moeten denken. Je kan heel veel dingen een beetje wegwuiven. Maar dat je gewoon hier nu serieus... dat we geen business as usual houding moeten aannemen.
Nee.
Maar dat we echt de... Op een goede manier moeten kijken naar wat er speelt in de wereld. En daar gewoon op voorbereid moeten zijn.
Ja.
Dat is een hele, denk ik, een hele mooie sterke boodschap die hierin zit. Dus als je hem nog niet hebt gelezen, doe dat vooral. Net als de defensienota.
Ik wou zeggen, ik dacht je die als leestip mee zou geven.
Allebei.
Nee, deze is wel interessant om te lezen. Defensienota uiteraard ook. Maar dit is natuurlijk...
ook een hele goede.
Goed voor je, voor de beeldvorming.
Ja. Zeker.
Ja. Ja. Nou ja, en ik... als we dat... Nee, ik heb nog wel een kijktip natuurlijk. Want het nieuwe seizoen is weer gestart, zag ik.
Kamp van Koningsbrugge.
Kamp van Koningsbrugge.
Oh, ik moet nog kijken.
Ja, oh ja. Nee, leuk. Dat is leuk. Ja, dat is nu al leuk. Want in het kader van...
hoofdtaak 1. Je hebt opgegeven, toch?
Ja, jammer, Annemarij. Oh. In het kader van hoofdtaak 1. Ja. En omgaan met onzekerheden. Oh, nou, daar zie je dat, wat dat met de mensen doet. Dat zit natuurlijk helemaal, dat hele Kamp van Koningsbrugge is doorspekt met dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ik dacht, misschien moet de hele samenleving wel door de Kamp van Koningsbrugge heen. En dan die onzekerheden.
Heftig.
Ja, maar het
ja, leuk hoor.
Ja, ja, het was een hele goede aflevering. Dus ik ben benieuwd wat het seizoen gaat brengen. Dus dat is de kijktip voor deze keer. En als luistertip kunnen we natuurlijk alleen maar meegeven. Luister vooral naar de podcast. Klap ook met thee. En mocht je nog ideeën hebben of andere inspiratie. Of denken, hey, in het kader van hoofdtaak 1 hebben jullie deze kant eens bekeken. We gaan graag met je in gesprek. Dus laat het weten.
Ja,
op klapmokmethee@mindef.nl of laat een berichtje achter op een van onze socials. Dat zijn de Instagram en de LinkedIn van Annemarij. LinkedIn van Annemarij, precies.
Ja.
Dan komt het helemaal goed.
Ja.
Voor nu denk ik...
Ja, bedankt voor het luisteren.
Ja, en zeker voor degenen die nog zijn blijven hangen.
Ja, lange aflevering.
Chapeau! Precies.
Bedankt.
Dankjewel, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.